Nou, Arie, ik ga me in ieder geval opgeven. En ik weet dat Bart ook wil. Dus die gaat zich ook opgeven. En ik heb een auto waar 7 mensen in kunnen. Dus ik kan er nog meer meenemen. Dus ja, we gaan er gewoon naartoe. Hartstikke gaaf. Voordat we naar het onderwerp gaan. Als je in de kerk zit, hè, en je hebt, zeg maar, je komt binnen, je hebt koffie, je gaat zitten, er is aanbidding. De ene keer voel je wat meer dat je erin zit, zeg maar, dan de andere keer. En dan op een gegeven moment komt de preek, weet je wel. En ik betrap mij er zelf op dat ik soms een beetje zo'n houding kan hebben van, nou, eens even gaan zien wat die persoon daarvoor nu weer even heeft te brengen. Of het een goed woord is of niet. Ja? Dat maakt mijn plek hier altijd heel lastig. Want dan laat jullie het van mij afhangen als je er zo in zou zitten. Ja? Ik merk dat ik dat soms zelf doe. Hè? Dus wat ik eigenlijk wil, is dat je nu even bedenkt. Het heeft helemaal niks met mij te maken. Wat er vandaag met jou gebeurt. Helemaal niks. Of ik het nou slecht vertel. Of met heel veel energie en met heel veel passie. Dat ik een fantastische verteller ben. Of we wat mindere vertellen, heeft er niks mee te maken of jij iets gaat ontvangen. Ja? Heeft te maken of jij op dit moment kiest om te zeggen, God, wat het woord vandaag ook mag zijn, mag het mij raken in mijn hart. Wilt u mij aanspreken op datgene wat u tegen mij wil zeggen? Ja? Dus misschien even 10 seconden, even stil en dat even beseffen. Amen. Oké, ja. Het ja van God is in deze ruimte, Marjan. Fantastisch woord vond ik dat ook. Geweldig. Het ja van God is in deze ruimte. Het ja van God is op jouw leven. Ja? Ik wou bijna zeggen, het geluk wat God je wil brengen, is op jouw leven. We gaan vanochtend nadenken over geluk. Op zoek naar geluk. Ik was een paar weken geleden getriggerd, slecht Nederlands, geprikkeld door een artikel in de EO-visie. En dat ging over gelukszoekers. Het ging dan over mensen die als vluchteling naar Nederland kwamen. En het hele debat wat we hier hebben, dat mensen zeggen, ja, maar dat zijn gelukszoekers. Nou, in dat debat ga ik nou niet. Maar dat woord gelukszoekers, dat raakte mij. Mensen die op zoek zijn naar geluk. En in staat zijn en bereid zijn om daar grote offers voor te brengen. En geluk is denk ik een thema wat ons allemaal bezighoudt. Zijn we niet allemaal op zoek naar geluk? Eigenlijk willen we allemaal gelukkig zijn, gelukkig worden. Waar of niet? Ja? Het is niet zo gek, hè, dat mensen op zoek zijn naar geluk. Dat is heel normaal. Ja? Dus daar wil ik vanochtend over nadenken. In een van die artikelen stond ook een vrouw die heeft een boek geschreven, De 10 Geboden van Geluk. Dat is al een boek van een paar jaar oud, maar het is wel een heel leuk boek om ook te lezen. En die zei ook, wat bijzonder dat ik soms op plekken in de wereld kom, waar mensen in omstandigheden leven, nou, waar je zelf niet aan wil denken zo slecht. Mensen die in vuilnisbelten leven, die in krottenwijken leven, maar die een vreugde en een geluk met zich meedragen, wat wij hier soms gewoon niet kennen. Of wat ik niet ken. Hoe kan dat? Ze zitten in omstandigheden waar wij echt niet in gevonden willen worden. Maar ze hebben een geluk van binnen. Dat is ongelooflijk. En dat draagt hun hele leven door. Ja, ze zijn verdrietig. Ja, ze hebben honger. Ja, ze hebben pijn. Maar het geluk raken ze niet kwijt. Wat een wonder. Als je op straat zou vragen aan mensen hier in Nijmegen, wat is geluk? Nou, wat voor antwoorden ga je dan krijgen? Wie? Roep eens wat. Gezondheid. Geld. Werk hebben. Anderen. Sorry? Hey. Oké. Ja, het zijn allemaal dingen, hè, die je zeg maar hebt dan. Hè? Dus inderdaad gezondheid, een mooie auto misschien wel, een goede baan. Een goed gevoel. Hè? Vaak als je over geluk praat, zeggen mensen ook ja. Wat mij geluk geeft, of wat mij een gelukkig gevoel geeft, is dit of dat, of zus of zo. En we hebben net Sinterklaas gehad. We hebben gisteren ook Sinterklaas gevierd. Nou, dan krijg je een cadeautje en dan kan je eventjes denken, oh, wat geweldig, hè? En dan ben je er heel blij mee. En dat appt dan op een gegeven moment weer weg. Dat gevoel van, oh, ik ben er zo blij mee, want dan is er weer wat anders. Waar je eigenlijk naar streeft. En, hè, als je dan iets nieuws hebt, ja, vervolgens wil je eigenlijk weer iets anders nieuws. Dat, maar ja, het geeft even geluk. Dus mensen die refereren daar vaak aan. Of een mooie vakantie. Ik word bijvoorbeeld persoonlijk heel erg gelukkig als ik 's ochtends, als het nog heel rustig is en iedereen ligt eigenlijk nog op één oor, dat ik dan met bijvoorbeeld de hond ergens kan gaan lopen langs het water en ik zie die hond lekker spelen en ik zie die zon opkomen. Ja, dat geeft me een geweldig gevoel van binnen. Hè? Dat is echt heel erg leuk. Of iets samen doen en iets samen presteren. Daar hou ik ook van. Dat geeft me ook een gelukkig gevoel. Maar het zijn wel dingetjes die zijn er en die gaan op een gegeven moment weer weg. Als je echt naar de definitie van geluk gaat kijken, dan zegt bijvoorbeeld Wikipedia, dat schijnt tegenwoordig ongeveer de encyclopedie te zijn waar iedereen is, heb ik ook naar gekeken, een tevreden of voldaan zijn met je huidige levensomstandigheden. Hè? En daar horen emoties bij zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid, vrolijkheid. Dat is de officiële definitie. Nou goed, dat is geluk. Nou, wij als christenen, het gaat deze maand over het woord van God. Wat zegt de Bijbel nou over geluk en gelukkig zijn? Kunnen we daar iets uit leren? De Bijbel is het woord van God. Het geopenbaarde woord van God, waar we uit mogen lezen, elke dag. En er staan de dingen in die God voor ons heeft bestemd. En daar mogen we uit lezen. Waar is geluk van afhankelijk in je leven? Heb jij recht op geluk? Omdat je God kent, heb je dan recht op geluk? Vraag. Ja. Zijn andere mensen verantwoordelijk voor jouw geluk? Kan je andere mensen verantwoordelijk houden dat zij jou gelukkig moeten maken? Vraag. Is geluk iets wat je overkomt? De een heeft het geluk dat hij wat meer krijgt in zijn leven dan de ander. Is dat fair? Is dat zo? Vraag. Allemaal dingen waar mensen mee zitten. Ik vind het ook best wel een spannend onderwerp, zeg ik je eerlijk. Want ik ben bang dat ik mensen soms misschien iets zeg waar ze moeite mee gaan hebben. Want ja, Mark, jij kent mijn leven niet. Hoe kan jij dat nou zeggen? Weet je, ik geef dat maar aan. Dat vind ik best een lastige. Maar wat zegt de Bijbel? En daar wil ik met jullie naar kijken. En dat gaan we doen naar aanleiding van een Bijbelstuk uit Psalm 1. Je mag hem even tonen. En ik heb de vertaling gekozen uit het boek. Dat is al wat ouder, maar dat is ook wel een handige en ook een fijne vertaling in alledaagse taal. En daar staat dit. Gelukkig is de mens die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen. Die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars en vermijdt te zitten bij hen die met God spotten. Integendeel, het is voor hem een vreugde te doen wat de Heere van hem vraagt. Dag en nacht is hij bezig met zijn woord. Hij lijkt op een boom die staat aan de oever van een beek. Wanneer het jaargetijde ervoor aanbreekt, draagt hij volop vrucht en zijn bladeren verwelken niet. Alles wat deze mens onderneemt, is een succes. Gelukkig is de mens. Ja? Over deze psalm gaan we nadenken deze ochtend. En wat ik eruit wil halen, eigenlijk, dat vind ik altijd zelf altijd fijn, als ik de kerndingen van een preek eigenlijk makkelijk kan opschrijven. Dus ik geef ze alvast maar. Als je dan zegt, nou ja, oké, dat is voor mij genoeg. Prima. Maar als je dat onthoudt, dan komt die in ieder geval wat mij betreft door. Nogmaals, het is God die het moet bevestigen aan je hart. Hè? Maar wat ik eigenlijk wil uitleggen aan dit stuk vanochtend is dat echt geluk niet kortstondig en vluchtig is, maar dat is duurzaam, kostbaar en vast. Dat is het eerste principe. Niet vluchtig en kortstondig, maar duurzaam, kostbaar en vast. Dat is principe nummer 1. Het principe 2 waar ik het ook over ga hebben, is dat, en dat klinkt gek, geluk is geen hoofddoel in je leven. Het is een bijproduct. Klinkt heel raar, ga ik straks uitleggen. Geluk is geen hoofddoel. We zitten hier niet om geluk te pakken. Maar het is iets wat erbij komt. Dat is principe nummer 2. En het derde principe, dat is ook wel moeilijk. Je hebt geen recht op geluk. Maar er zijn wel dingen in je leven die je kan doen of laten die het beïnvloeden. Je hebt geen recht op geluk, maar er zijn wel dingen in je leven die je kan doen en laten om het te beïnvloeden. Ja? Dus dat zijn de dingen die je eigenlijk mee mag nemen. En dat ga ik nou proberen uit te leggen. Oké, dat is het eerste stukje, hè, van diep geluk is duurzaam, vast en kostbaar. Als je naar dit stukje kijkt, en vandaar dat plaatje ook met die boom, hè, het wordt eigenlijk uitgelegd in deze psalm naar aanleiding van dat beeld van die boom. Nou, denk eens na over die boom. Wat staat er nou eigenlijk voor over die boom? Het is een boom die geplant is aan een beek, aan water. Hè, misschien staat hij er heel dichtbij, misschien ietsje verder af. Maar in ieder geval, die waterbeek is in de buurt. Hè? En hij heeft wortels die in de grond zitten, die dieper en dieper gaan. Op het moment dat waterpeil van die beek misschien lager is, dan moeten die wortels dieper grijpen om toch dat water te kunnen pakken en het voedsel eruit te kunnen halen. En dus die wortels reiken diep. En die boom die draagt ook vrucht. Altijd? Heeft hij altijd vrucht? Nee. Als het jaargetijde ervoor aanbreekt, als het zijn tijd is, dan draagt die boom vrucht. Staat er. Dus niet altijd, maar er is wel vrucht. En verder, het is een hele bijzondere boom. Deze boom die blijft groen en fris. Zijn loof verwelkt niet, staat er in een andere vertaling. Hij blijft groen blad houden, omdat hij continu is aangesloten op die bron die hem blijft voorzien van leven. Dat is de boom. Wat er ook met die boom gebeurt, dat kan je je voorstellen. Aan de buitenkant, die bovenkant van die boom, die staat gewoon bloot aan alles wat hem overkomt. Hè? Als het stormt, dan wordt die boom flink heen en weer geschud. Ja, toch? Als het gaat sneeuwen, dan krijgt die boom de volle laag sneeuw en kou op zijn kruin. Ja, en als de zon heel erg hard schijnt, dan heeft die boom te maken met hitte en droogte. Dat overkomt hem van buitenaf, op de bovenkant. Dat ervaart die boom, om het zo maar even te zeggen. Ja? Dat is ook een principe waar we straks over na gaan denken. Maar dit is het beeld wat de Bijbel gebruikt over hoe duurzaam en vast geluk er eigenlijk uitziet. Het heeft een sterke basis, het is diep geworteld, het is aangesloten op voedsel, op levend water, op water wat stroomt, wat groei brengt. Zit groei in door alle omstandigheden heen waar die boom mee te maken heeft. Duurzaam en vast geluk. Nou kunnen jullie vast wel al het stappetje maken naar je eigen leven of naar ons leven. De Bijbel heeft dit beeld gebruikt om ons iets te leren. Hoe duurzaam is ons geluk? Mijn geluk. Wordt dat bepaald door de omstandigheden? Wat je overkomt? Of de dingen die je in je leven toelaat of brengt om je snel een goed gevoel te geven. Ik noem dat instant gelukbrengers. Of is er een diepe basis die je zeg maar een fundament geeft, waardoor je echt dat vaste, constante geluk kan vasthouden in je leven. Niet dat je altijd blij bent. Die fout wil ik gelijk, als die eventueel opkomt in je hoofd, gelijk rechtzetten. Ik praat hier niet over mensen die altijd blij zijn, altijd lachen en geen verdriet hebben. Die altijd vrolijk door het leven gaan. Daar praat ik niet over. Want je kan heel erg diep zitten. Maar toch kan je van binnen weten, ik heb een basis in mijn leven en dat geeft mij duurzaam en vast en kostbaar geluk. En dat wordt niet van mij afgenomen. Ja? Als wij eigenlijk in ons leven willen dat we heel snel groeien, dat die boom die misschien er wel 40 jaar over heeft gedaan om zo groot te worden, dat wij dat in een jaartje willen bereiken, ja, dan gaat het heel snel. Maar als er dan wat gebeurt, is het ook heel snel afgelopen. Ja, want het is geen basis. Die wortels hebben geen tijd gehad om zich te zetten en verder te reiken als het moeilijk wordt in het leven. En op het moment dat er dan wind komt, dan blaast alles om. He, dat zijn mensen die zeggen, ik wil snel groot worden, maar er is nog geen basis. Ze hebben niet geleerd om echt te zoeken naar het voedsel in hun leven. En jullie zullen snappen dat het voedsel en dat fundament dat Jezus is. En dat dat de Heilige Geest is. En dat het het Koninkrijk van God is. En als je snel wil groeien, maar je wilt dat niet doen, dan is de kans erg groot dat bij de eerste, de beste omstandigheden van buitenaf, dat het schudden zo hevig is dat je omvalt, omdat je geen basis hebt. Of we willen als mens zo snel mogelijk dat die bovenkant, die kruin van die boom, dat die zo snel mogelijk groen en mooi eruit ziet. Ik noem dat een beetje hetzelfde, je oppimpen. Ik wil er goed uitzien, ik wil dit, ik wil dat, ik wil dat. Het moet aan de buitenkant er allemaal fantastisch uitzien. Maar ja, als de bron die het voedt er niet is, dan zal het uiteindelijk verdorren. Dat zegt de Bijbel ook. Want de bovenkant van de boom wordt bepaald door de onderkant. Door de wortels, door het fundament, door de basis waar die in staat. Als je dat vergeet, dan ben je heel erg bezig om met instant geluksbrengers jezelf, ik noem het dan even, kicks te geven. Weer even de volgende. Om maar snel dat gevoel te hebben, oké, ik doe er toe. Ik voel me een beetje groen, hè? Ik ben een beetje fris. Maar vervolgens verdort het allemaal weer. Er zit geen bron, er zit geen levenskracht onder. Dan die omstandigheden. Die omstandigheden van die regen, die wind, die koude, die hitte, die boom treffen. Die boom die staat er en die dingen komen over die boom heen. Daar heeft hij geen invloed op. Dat gebeurt. En zo is dat ook in ons leven. Er zijn dingen in ons leven die we niet kunnen beïnvloeden en die ons wel overkomen. En laat ik als eerst even zeggen dat ik daar niet lichthartig over wil praten. Daar snel overheen wil stappen en wil zeggen, nou, daar moet je dan maar geen last van hebben. Zo is het niet. Want er zijn dingen in ons leven die daadwerkelijk zo grote impact hebben. Die hebben ons echt geraakt. Die kou is wel intens koud geweest. En je hebt je intens eenzaam daarin gevoeld. Die hitte was zo intens dat je bij wijze van spreken smachtte naar wat water in je leven. Die storm heeft je zo laten schudden dat je niet wist of je wel staande kon blijven. Ik wil daar niet lichthartig over praten. Maar die dingen overkomen je. Dingen van buitenaf. Maar die boom blijft staan. Waarom blijft die staan? Omdat hij geworteld is en gegrond in zijn basis, in het fundament. En dat hij zijn wortels laat uitreiken naar de voedsel. Jezus Christus. Het is geen, wat hier staat is niet een formule tot succes. Snel succes. Het is wel de richting voor duurzaam, diep geluk in je leven. Dat is een vraag die ik aan jou wil stellen. Die misschien God wel aan jou wil stellen. Wat bepaalt in jouw leven jouw gevoel van geluk of gelukkig zijn? Zijn dat misschien toch niet al die omstandigheden? En nogmaals, ik bagatelliseer helemaal niks. Er kunnen dingen in jouw leven zijn die hartstikke zwaar zijn. Maar hoe zit het met jouw basis? Hoe zit het met jouw wortels? Hoe zit het met jouw reiken naar dat voedsel? Of zeg je, ja maar, mijn omstandigheden. Ja, maar bij de anderen gaat het altijd beter. Ja, maar bij die en die gaat het goed en moet je eens naar mijn situatie kijken. Ja, maar en dan word je bitter en teleurgesteld. En dat is niet wat God wil voor jouw leven. God wil jouw geluk. Maar dat zit hem in de basis. Ja? Echt diep geluk ligt bij Jezus. En is dus niet snel af te dwingen. Nou, dat is het eerste principe. Het tweede principe waar we het over gingen hebben, dat was dat het iets is wat geen hoofddoel is, maar wat erbij komt. Een bijproduct. Dat is gek, hè? Iedereen is op zoek naar geluk op een of andere manier, maar je kan het eigenlijk niet pakken. Toen moest ik denken aan een stuk zeep. Ja, tegenwoordig hebben we allemaal van die pompjes zeep, zeg maar. Maar vroeger had je echt van die stukken zeep. Ja? En als die zeep nat was en je wilde het pakken, wat gebeurde er dan? Dan floepte die weg, hè? Kon je eigenlijk niet pakken. Hoe harder je kneep, hoe moeilijker je die zeep vast kon houden. Die floepte gewoon weg. En zo is het ook een beetje met geluk. Als jij denkt, ik heb er recht op en ik wil het vastpakken, dan floept het weg. Kan niet vastpakken. Maar het kan wel in je leven komen als je je namelijk richt op andere dingen. Dan, ik moet gelukkig worden. Ik heb recht op geluk. Want ja, kijk eens naar mij. Ik moet toch minstens wel gelukkig zijn. Weet je, wij geven ook huwelijksvoorbereiding. En de mensen die dat hebben meegemaakt hier weten dat we er nooit doekjes omheen winden. Wij zeggen alles in geuren en kleuren. Onze goede momenten, maar ook onze slechte momenten. Die brengen Barbara en ik gewoon in. En ook een van die dingen die wij zeggen is van als je ergens instapt als echtpaar. En als je het huwelijk instapt met het idee, die ander die gaat mij gelukkig maken. Dan is de kans best heel groot dat het heel zwaar gaat worden in je huwelijk. Als je het huwelijk instapt met het idee, ik wil die ander datgene geven zodat hij of zij kan stralen. Is de kans best heel groot dat het goed gaat met je huwelijk. Er zijn ook heel veel andere dingen die ook meespelen. Maar het zijn wel hele basisdingen. Ja? Zeggen van, ik moet dat geluk pakken, gaat niet werken. Maar je richten op iets anders, geeft daarbij dat je ervaart, hey, wat geweldig. Wat ben ik hierin gelukkig. Snap je? Dat is het principe. En dus de gerichtheid is belangrijk. En wat eigenlijk de Bijbel zegt, richt je op de dingen van God. Verlustig je in de wet van God. He, in wat de Heere van je vraagt, doe dat elke dag. Ja? Dan volgt geluk. Maar ga niet denken van, Heer, u moet mij geluk geven. Er zijn ook christenen die christen worden of christen zijn en eigenlijk een soort geloof hebben van, de Heer moet mij nu gelukkig maken. En als hij mij dat niet geeft, dan ben ik eigenlijk boos en teleurgesteld op God. Maar wat is God dan? Is hij dan echt Heer en Meester in jouw leven? Of is hij, en dit heb ik uit een ander stukje wat ik hierover heb gelezen, of is hij eigenlijk de ober en de butler die jou moet bezorgen wat jij wenst? Best wel hard toen ik het las. Maar zo kunnen we als christenen erin zijn. God moet mij gelukkig maken. Daar heb ik recht op. Maar God zegt, richt je op mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En het andere zal u bovendien geschonken worden. Ja? Als je ook kijkt naar de zaligsprekingen. De zaligspreking bijvoorbeeld in Matthäus. Dan zie je ook steeds dat Jezus zegt, zalig zijn of gelukkig zijn de barmhartigen. Want zij zullen barmhartigheid ontvangen. Gelukkig zijn degenen die rein zijn van geest, want zij zullen God zien. Je richt je op iets anders en dan volgt gelukje. Dus geluk is een gevolg van je andere gerichtheid. Oké, pakken we dat allemaal? Dat is belangrijk. Want anders dan ga je je helemaal focussen van ik moet gelukkig worden. En dan is het net dat stuk zeep wat vloep uit je hand gaat. Dat werkt niet. Ja? Dan het laatste stuk. Laatste principe. Je hebt geen recht op geluk, maar er zijn wel dingen in je leven die het kunnen beïnvloeden. Ja? Er zijn wel dingen in je leven die het kunnen beïnvloeden. Dat staat ook hier in deze psalm. Bij wie wandel jij? Bij wie sta jij? En bij wie zit jij in je leven? Bij wie wandel jij? Bij wie sta jij? En bij wie zit jij in je leven? Hier wordt gesproken over mensen die slecht zijn of die slechte dingen doen. Of die met God spotten. En dan zou je misschien zeggen, ja, nou, dat doe ik niet echt. Maar waar laat jij je door beïnvloeden? Als je op zoek bent naar instant geluksbrengers, dan denk je soms misschien, nou ja, even snel een succesje boeken. Ook al gaat dat tegen God in. Ook al moet ik me omgaan met mensen die misschien het allemaal niet zo nauw nemen. Laat ik het maar doen. Maar de Bijbel zegt dat je dat niet geluk gaat brengen. Dat brengt je uiteindelijk ongeluk. En dus dat zijn keuzes in je leven die wel beïnvloeden hoe jij je geluk gaat ervaren in je leven. Bij wie sta je, met wie wandel jij? Betekent dat dan dat we geen deelgenoot mogen, dat we niet om mogen gaan met mensen die God niet kennen? Dat staat hier niet. Natuurlijk, we moeten heel veel met mensen uit de wereld omgaan. We moeten ze lief hebben, we moeten ze knuffelen en we moeten ze betrekken bij heel veel dingen. Maar als jij zegt, ja, maar ik ga hun principes mijn principes laten worden. Als zij het niet zo nauw nemen met een aantal dingen, dan doe ik het ook niet, want ik wil erbij blijven horen. Ik wil, zeg maar, die uiterlijkheid van die boom, die wil ik snel groen krijgen en ik wil snel vruchten. Dus ik wil instant succes. Dus ik doe maar dingen die eigenlijk tegen God ingaan. Maar ja, iedereen doet het. Ach ja, wat maakt het nou uit? Iedereen is daarmee bezig, dus ik ook. Is dat zo? Gaat je dat echt geluk brengen? Ik denk het niet. Ja? Dus je kan het wel beïnvloeden. Dat staat hier wel in de Bijbel. En dat zijn keuzes die je kan maken in je leven. Bij wie zit jij? Bij wie sta jij? En met wie wandel jij? Oké. Nou, dit gehoord hebbende. Geluk. Het is niet instant, hè? Het is vast en duurzaam. Bijbels geluk. Je kan het niet claimen. Maar het komt er wel bij als je je richt op God. En op Jezus en op de Heilige Geest. En er zijn ook dingen die je in je leven kan laten en doen om het te beïnvloeden. Het is ook niet iets waarvan je kan zeggen, ja, de een heeft nou eenmaal zijn portie geluk meer meegekregen dan de ander. Ja, bij de een zijn de omstandigheden in het leven anders dan bij de ander. En als we daar naar kijken, is dat soms heel moeilijk. Waarom ben ik in deze situatie en lijkt het bij de anderen allemaal voor de wind te gaan? Weet je, ik moest denken toen ik dit voorbereidde aan een vrouw die ik kende in de jaren 80. Toen ik tot geloof ben gekomen, ben ik naar een evangelische gemeente gegaan in Rotterdam. En daar zat een vrouw, Barbara kent haar denk ik nog wel, en die heette Louise. En Louise was verpleegkundige. Louise was een mooie jonge vrouw, verpleegkundige. Maar Louise kreeg MS. En ik weet niet of het nu veranderd is met de behandeling van MS, maar dat was toen, en volgens mij is dat nog steeds zo, wel, dan weet je dat het niet meer beter gaat worden. En dat gebeurde ook. In het begin ging ze mee naar jongerenweekenden, zoals we Interteam Weekend hebben en Summercamp, daar ging ze dan nog mee. En dan kon ze af en toe nog lopen. Hè, met de hulp kon ze nog lopen. Maar het werd steeds slechter en slechter. En op een gegeven moment zat Louise in een rolstoel. En ze straalde aan alle kanten. Ze kon op een gegeven moment alleen nog maar drinken met een rietje. En op een gegeven moment had ze zo'n steun hier. Dan kon ze alleen maar dit doen. Zo. Kon ze helemaal niet meer bewegen. En later is ze overleden. Ja? Maar als je aan haar vraagt, als je aan haar vroeg toen, Louise, dit overkomt jij nu? Dan zegt ze, Mark, ik ben zo blij met Jezus. Ik wil mijn leven niet meer inwisselen dat ik kan lopen en dat ik weer gezond ben als ik Jezus daarbij zou moeten verliezen. Mijn basis zit in Jezus. En Louise is naar de Heer. En ze had een geweldig leven. Ze was gelukkig. En als ik er naar kijk, dan denk ik, help. Als mij dat zou overkomen. Ja? Ongelooflijk, hè? En misschien zit je hier vanochtend wel. Ik ga afronden. En misschien zit je hier vanochtend wel en dan zeg je, diep van binnen schreeuw ik naar geluk. Help, Heer. Ik voel me dood ongelukkig. Er zijn zoveel omstandigheden in mijn leven. Zoveel keuzes misschien die ik ook zelf heb gemaakt. Die me hebben geplaatst in de positie waarin ik nu ben. En ik voel me doodongelukkig. En ik probeer het elke keer maar te pakken. Misschien door instant gelukbrengers na te streven. Maar elke keer glipt het me weg. En dan kijk ik naar andere mensen. En dan raak ik verbitterd. Want die hebben het allemaal wel. Lijkt het. Is ook heel vaak niet waar. Maar dat lijkt het. En ik voed mezelf met woorden die niet van God komen. Ik zoek naar geluk. En ik krijg het maar niet. Hoe is dan jouw basis? Waar is jouw fundament? Hoe diep zitten jouw wortels? En beste mensen, mijn verhaal is niet om te zeggen, doe dat en het is morgen allemaal beter. En je hebt een fantastisch gevoel en je bent tjaka. Dat is mijn verhaal helemaal niet. Want je kan nog steeds verdriet hebben, je kan nog steeds pijn ervaren, maar diep van binnen ga je weten, ga je voelen, ga je ervaren dat je blij bent met jouw leven in Christus. Diep verbonden geluk, wat jou niet meer wordt afgenomen. En dat je geen instants geluksbrengers meer moet hebben om jou dat goede gevoel weer te geven. Als je daarnaar verlangt, dan mag je je uitstrekken naar God. Want dat is wat hij je wil geven. Dat diepe, vaste vertrouwen in hem. Geworteld zijn in Christus. Laten we gaan staan met z'n allen. En dan zal ik ook gaan bidden. En als je het ook wil ontvangen, dan mag je ook gewoon zeg maar je handen naar voren toe uitstrekken. Om ook misschien die stap te maken. Misschien is het vreemd voor je, omdat je dat niet gewend bent. Maar het kan soms een fysieke handeling zijn die je vrijzet, die je zet in een nieuwe positie naar God toe. Dus strek dan je handen uit en doe dat als we gaan bidden samen. Dank u wel, Vader, dat we geworteld en gegrond mogen zijn in u, Jezus. Dat onze wortels naar uw levend water mogen uitstrekken. Heer, en we komen naar u toe. En als er een diepe schreeuw, een diepe nood in ons hart op dit moment zit, help, ik voel me zo ongelukkig. Dan strek ik me nu naar u uit. Ik heb u nodig, Heer. Ik heb uw voedsel nodig. Ik heb uw vastigheid nodig. Ik ben moe om mezelf maar mooier te maken dan dat ik ben. Ik wil die vrede en die rust en die vreugde diep van binnen gaan ervaren. Heer, ik strek me naar u uit. Naar uw levend water. Naar uw voedsel. Naar het fundament Jezus in mijn leven. En ik stel me daar op dit moment voor open in de naam van Jezus. En Heer, doe op dit moment dat werk in ons hart. Werk diep van binnen. Laat het doorkomen. In Jezus' naam. Amen. En als je nu zegt straks, hè, we gaan straks afsluiten met zingen. Maar als je nou zegt straks, ik wil daar toch nog over doorpraten. Ik wil er nog over doorbidden. Zijn hier altijd mensen voor? Ik zal hier ook voor zijn. En dan kunnen we er ook samen voor bidden. Dus daar wil ik jullie straks dan na het lied ook gewoon weer voor uitnodigen. Amen.